Heer, help ons om, ja, om u te zien als de alvoorziener die er altijd is, die er altijd zal zijn. Waarvan het hart vol liefde is voor ons. Heer, help ons om, ja, om te bouwen op u en niet te bouwen op de dingen om ons heen, de dingen die we zien, de dingen die we, ja, soms wel voelen en ervaren, maar die niet blijvend zijn. Help ons om niet te bouwen op relaties, op geld, Heer, om op succes te bouwen. Heer, help ons om niet op, help ons om niet op angsten te bouwen. Heer, help ons om op u te bouwen. En onze hoop gewoon echt alleen op u te vestigen en nu alleen. Heer, help ons erbij. In Jezus' naam. Amen. Hartelijk goedemorgen allemaal. Allereerst wil ik eigenlijk even een momentje hebben om Christian Tan te bedanken voor, ja, en zijn gezin natuurlijk. Voor ja, de inzet die hij ook dit jaar weer getoond heeft. Christian Tan komt hier zo al jaren op de camping. En we zijn zo blij dat je hier zo weer bent. Dat je gewoon weer 2 weken ja, aan ons gegeven heeft. En de collecte zal ook voor Christian Tan vanochtend zijn. Christian Tan die komt net uit Aruba. Ik heb tussen neus en lippen van hem ook al gehoord, weet je. Zijn hart is zo mooi, weet je. Hij wil voor Jezus wil die gaan en hij wil datgene doen wat, ja, wat God op zijn hart geeft. Maar daarmee heeft hij ook niet altijd een financiële zekerheid. En daarom, weet je, ik wil niemand wat dwingen. Ik wil niemand wat, eigenlijk van niemand wat vragen. Maar wat zou het mooi zijn, weet je, als wij als, ja, als bedotgangers hem gewoon weer een steuntje in zijn rug kunnen geven. Hem en gewoon zijn hele familie. En gewoon deze week ook ja, de zegeningen die Christian ons gegeven heeft, dat we die weer ja, door een blijk van waardering gewoon weer terug kunnen geven. Dus er staan collecten, emmertjes staan er aan de zijkanten. Dus die mogen door de rijen heen gegaan worden. Verder wil ik ook de band nog, ja ze zijn alweer weg, maar de band nog even bedanken. De band die ja, die hele week weer voor ons gespeeld heeft. En vanmiddag zal er ook een Q&A zijn met de band. Om 2:30. Er zijn wel wijzigingen zijn er geweest. Uiteindelijk is het om 2:30 geworden. Om 2:30, hier zo in de Ichtenzaal, zal de Q&A, of zal de band zeg maar vrij zijn om gewoon even vragen te stellen. Om het gesprek met ze aan te gaan. En gewoon ja, heel veel van ze te leren. Daarnaast staat er ook nog achter in de zaal staat er een stand van Sarah. Daar zouden jullie zo meteen ook nog heen kunnen om daar zo even te gaan kijken. Even te kijken van, hey, wat hebben ze daar zo? En misschien hebben ze wel wat leuks voor jullie. En dan in het midden achterin zal zo meteen Geertje weer staan met de koffie en een koekje, een gebakje. Ik weet niet wat ze deze keer heeft. Maar misschien is het leuk om gewoon na de dienst eventjes nog te gaan zitten. Eventjes na te gaan praten van, hey, wat heeft de dienst zeg maar, met je hart gedaan? Waarin sprak de Heer tot je hart? Maar ook gewoon lekker om elkaar te leren kennen. Kan het ontzettend leuk zijn. Nou, Christian, welkom. Vind je het goed nog even voor je gaan bidden? Ja, heren, dank u wel, heren, voor Christian. Dank u wel, heer, voor, ja, voor alles wat u weer tot hem gesproken heeft. Voor, ja, voor datgene wat u heeft laten zien en waar hij over mag gaan spreken. En ik bid gewoon dat... ja, dat u kracht verlengt aan de woorden die hij uitspreekt. Dat de woorden die hij uitspreekt, dat die krachtig zullen aankomen bij de mensen in de harten. Dat de harten open zullen zijn. En dat, ja, dat de wijsheid en de liefde van God ja, over de mensen heen zal komen. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel. Goed bezig, die Gijs ook. Super. Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer zijn. Laatste keer vanochtend. Ja, inderdaad, we zijn dus net terug uit Aruba. Met de spreker van God zijn we erheen gegaan. En ook toch wel weer met de spreker van God weer teruggegaan. En ja goed, we kregen dan een aantal aanbiedingen om te gaan doen, zeg maar. En we hebben alles tot nu toe, ja, we overwegen alles serieus. We bidden ervoor. En sommige leken verstandelijk, zeg maar, helemaal mooi aan te sluiten. Maar we ervaren toch echt dat de God zegt, tot nu toe tenminste, om het allemaal niet te gaan doen. En dat houdt het inderdaad nog een beetje onzeker allemaal. Maar we voelen wel dat God in ons hart dingen begint te spreken, begint op te borrelen. Nou, we nemen dan nog even de vakantie voor om dat allemaal te kijken en te bespreken en advies in te winnen. We hebben wel een wat leuke plannetjes. Waarschijnlijk gaan we in een team stappen om landelijk met gemeentestichting, kerkplanting bezig te gaan. Dat gaat waarschijnlijk zeker wel gebeuren. Een stichting oprichten en conferenties en cursussen, daar willen we ons op gaan richten. En een aantal dingen zo die God in ons hart aan het spreken is. Het is dus nog een beetje midden in de downloadfase wat ik zei. Maar als jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie inschrijven op een nieuwsbrief. En dan kun je een beetje op de hoogte blijven. Als we eenmaal alles een mooie vorm kunnen geven, dan krijgen jullie spam van ons. Wij waren niet in Europa toen de privacywetgeving werd ingevoerd. Dus je krijgt gewoon spam. Grapje. Dus misschien kunnen we dat blaadje, waar zullen we dat blaadje voor? Zullen we dat achterin leggen? Als je je e-mailadres gewoon opschrijft. En dan blijf je een beetje op de hoogte van dingen waar we mee bezig zijn, als je dat wil. Zullen we het blaadje achterin ook leggen, ook daar bij de koffie, bij de battle stand? Ja, kijk eventjes naar mijn moeder daar zo. Ja, dus achterin, dan kun je eventjes gewoon je e-mailadres opschrijven. En dan krijg je af en toe wat. Super om zo met jullie deze week door te maken. En ik vind het indrukwekkend hoe God beweegt. Ik vind het indrukwekkend hoe ontroert me om te zien hoe Gods volk luistert. Gewoon gevoelig is voor zijn stemmen, voor zijn spreken. En hoe velen van jullie gewoon hier staan. Om lang blijven wachten, je lunch missen. Om met je te laten bidden, om God door te laten gaan. Maar ook ieder van jullie, ook als je meteen naar je kinderen, naar de koffie moet. Maar je laat het woord van God doorwerken in je hart. Wat een geweldig, mooi, bijzonder hart hebben jullie. Ik moet dat echt zeggen. En wordt vaak afgegeven op de kerk en de kerk dit en dat. En ik vind de kerk geweldig. Dankzij de steun van de kerk hebben wij nieuwe gemeente kunnen oprichten op Aruba. Kunnen we zo'n week als dit beleven. En ik vind het hart van de kerk, wat ik hier zo zie zitten, vind ik fantastisch. Dus applaus voor je buurman, applaus voor je buurvrouw. Jullie zijn geweldig. We houden van de gemeente. We houden van de christenen. Super. Ik wil met jullie gaan naar Openbaring 21. We hebben het over de liefde. Over de eerste liefde hebben we het gehad maandag. We hebben het gehad over wat valkuilen kunnen zijn voor die liefde. Wetticisme en wetteloosheid. Terwijl ik eventjes... Mijn iPad is nou opgeladen vanochtend. Alleen dan moet hij eventjes de goede kanteldinges gaan. Goed kantelen. In Openbaring, we hebben het daarover gehad. En ik zei, Heer, wanneer komen we naartoe aan mijn aangekondigde thema? Maar ik voel zo weer... De laatste eigenlijk in deze serie, die een boodschap die enorm aansluit, denk ik. En het gaat over de diepe bewogenheid van God. Dus we gaan door in de liefde, waar we de hele week mee bezig zijn. In Openbaring 21, vers 4, daar staat: God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik vind het zo mooi als ook de aanbiddingsleider profetisch bezig is. En ze zegt van... ik geloof dat God wil focussen op een gebrokenen van hart, op de verslagenen van geest. En dat is precies waar ik ook voel, waar God nadruk op wil leggen vanochtend. God zegt, er komt een dag dat ik van iedereen die gelooft, van iedereen die volhard heeft en vastgehouden heeft aan Jezus, als een nieuwe wereld komt, dat ik zal al jullie tranen van jullie ogen afwissen. Dat is niet een soort onpersoonlijke schokgolf die dan over de nieuwe aarde gaat en dan blup, automatisch is je hart geheeld. Nee, het is heel persoonlijk. God komt dicht bij je met zijn eigen vinger. Hij komt die tranen, die komt die hier van je wang afvegen. Wie weet nog hoe fijn dat voelt als je moeder of je vader of wie dan ook dat bij je doet. En die pakt die traan op. En niet alleen zo van, hey, nou niet zeuren, nou niet zitten janken, weet je. Maar echt met een liefde, met een warmte, met een troost. Dat is het beeld wat God heel bewust kiest. Wat hij zal doen bij iedereen. En God kan overal tegelijk dat doen bij iedereen. En bovendien, we hebben toch de eeuwigheid. Dus hij kan ook een eeuwigheid per persoon nemen. We weten niet hoe dat werkt, dat gaat allemaal heel buiten ons verstand om. Maar hij zal dat zo gaan doen. Hij zal elke traan van iedereen die deel is van zijn volk, zal die afwissen. En de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Denk eens na over de liefde van God. Ook wat Sarah net zei, dank God dat je... Hij geeft weer lucht in je longen vanochtend. Dank God dat we vingers hebben. Dat die armen, zeg maar, dat die allemaal dingen, dat je hersenen dingen kunnen doen. Dat je knieën kunnen bewegen. Dat God ons gevormd heeft, geweefd heeft. Of gewoven. Ik ben 4 jaar weg geweest, hè? Of gewoven, geweefd, gewaven. Nee. Geweefd. Kijk even om, ja. Mijn moeder weet dat. In de schoot van mijn moeder. En daar kiest God weer een ambachtelijk handwerk uit. En niet van, ik druk dan op een knop, bam, en je bent automatisch in werking. Nee, God is ambachtelijk met je bezig geweest. Als je kijkt naar hoe een baby gevormd wordt die eerste weken, naar de vaste volgorde die dat volgt. In onze zwangerschappen, dat volgt met zo'n boek. En dan komt er die kleine klauwtjes, die komen eruit. Lijkt het net zo'n beertje. Hoe ontzettend doelgericht God daarmee, en met volle aandacht God daarmee bezig geweest is. Hij wilde ons voor de schepping, voor de grondlegging van de wereld. Hij wenste ons bestaan. Ik zeg dat wel eens tegen tieners. Hij gaf jou extra turbo in je staart, zeg maar, toen je onderweg was naar de eicel van je moeder. Hij zei van, ja, die moet ik hebben. Dus die geef ik extra paardenkracht. Dat je een beetje extra scherpe ellebogen, dat je die andere aan de kant kan duwen. Ja, nee, deze moet het worden. Je bent uitgekozen uit, hoeveel zijn het? 80 miljoen per centiliter of zo, weet ik veel wat. Je bent Max Verstappen van hier tot ik weet niet waar. Je hebt gewonnen. God heeft jou laten winnen. Je moest er zijn. Ja, maar dat is allemaal toevallig. Niks daarvan. Verbreek die leugen. Jij moest er zijn. Je bent geen ontplofte cel in de ruimte, ontplofte oersoep, ontplofte aap of wat weet ik hoe dat is. Je moest er zijn. Je bent bewust door God hier op aarde gezet. In deze tijd, in deze generatie. Hij zag ons vormeloos beginnen. Het staat in de psalmen zo persoonlijk. Zijn handen vingen ieder mens op bij de geboorte. Je dacht dat de verloskundige of de dokter was. Het was God. Via hun handen misschien. En er staat dat hij al onze omzwervingen gedurende ons hele leven, dat hij die opschrijft, die staan allemaal in zijn boek geschreven. Psalm 56, vers 9. Er staat, hij verstaat van verre onze gedachten. Hij is vertrouwd met al onze wegen. Psalm 139. God weet van vooraf aan, hij weet al van tevoren, als dit gebeurt, gaat hij dat denken, gaat hij dat doen. Alles in ons ligt open en bloot voor hem. Hij kent al onze gewoontes, onze badkamergewoontes, hoe we gaan slapen. Hij weet hoe je eruit ziet als je in slaap valt, als je wakker wordt. En hij weet precies wat je denkt, wat je voelt, wat je meemaakt. Hij weet de diepte ervan. Hij voelt de diepte ervan. En God ziet ook al het onrecht wat er gebeurt op aarde. Denk erover na. De God die alle tranen van alle mensen opvangt in een kruik. Oftewel, hij snapt de diepte van de pijn achter die traan. Hij voelt waar dat vandaan komt. Hij begrijpt alles. Je hoeft hem niks uit te leggen. Hij was overal bij. En als ieders gezichtspunt, als ieders standpunt. En hij ziet dan het onrecht wat daar gebeurt. Als een kind in armoede geboren wordt. En een achterstand heeft. Die misschien zijn leven lang niet meer kan inhalen. Als iemand geboren wordt zonder vader. Een vader die al lang alweer 2, 3 vrouwen verder is. Als een kind geboren wordt uit een drugsverslaafde moeder. Of geboren wordt met AIDS, met HIV. In een land waar je niet meteen medicijnen krijgt. Wat de gevolgen zijn voor zo'n kind, voor zo'n tiener. Van de zonde van de ouders, misschien de zonde van de grootouders. Hij weet met welke beperkingen we opgroeien of zelfs geboren worden. Dingen in onze persoonlijkheid die door de zondeval in de schepping gekomen zijn. De moeites in onze persoonlijkheid, waar we mee moeten leren leven. Waar anderen mee moeten leren leven. Met genade die je zou moeten krijgen, maar die je niet krijgt. Met geduld die anderen met je moeten hebben, maar die je niet hebt. Die je niet ontvangt. En de gevolgen die dat weer heeft in jou. God ziet alles. God voelt alles. Je eigen fouten, onze eigen fouten, de gevolgen daarvan. Iemand had je moeten beschermen tegen die fouten, maar die was er niet of die let er niet op. En jij maakte die fouten. Maar het was wel heel hard, de gevolgen waren hard. God weegt alles. Hij snapt het gewicht van alles. Als er niemand was die je opvoedde of corrigeerde. Als er misbruik was, als er mishandeling was, als er verkrachting was. Als je familie je afwijst. Het onvoorstelbare, maar het gebeurt. Als je vader en moeder je verlaten, op Psalm 27 vers 10, dan staat er, de Heere neemt je aan. Jesaja 54, kan een moeder haar zuigeling vergeten die ze gebaard heeft? En ja, dat gebeurt soms, zegt God daarna. Maar toch, ik vergeet jullie niet, jullie staan in mijn handpalmen gegrift. Als er eenzaamheid is, als er depressie is, als er hopeloosheid is, als er schulden komen. Als er gebrokenheid is in je relaties, als je zo diep wordt afgewezen in je persoon. En wat dat met mensen kan doen. Rijke, goed verdienende huisartsen die zelfmoord plegen. Omdat na zoveel jaren zijn vrouw hem verlaten heeft, de kinderen meeneemt. En overal waar hij voor gewerkt heeft. Als het in één keer voor een leeg huis is. En ze geen hoop meer zien, ze God niet kennen. God ziet, God voelt, God hoort, God begrijpt. God is bewogen. God is bewogen. God is geen afstandelijke schepper die de boel in beweging zet. En nu zoeken jullie het zelf maar uit. God is dichtbij. God voelt alles. Als er onrecht is door corruptie, door machtsmisbruik. Door koloniale erfenissen. Of door dictators die hun volk klein houden. Die alles geven aan hun kleine club, hun familie. Als een volk al 3 keer gevoed had kunnen worden. Ze al 10 keer vrede had kunnen zijn. En de gevolgen die dat heeft. God is overal bij. Hij bewaart dus ieders tranen in zijn kruik. Psalm 56. Hij is een betrokken vader. Hij is de God die dichtbij de gebrokene van hart is. En de verslagene van geest. Hij ziet hoe wij lijden. Maar hij ziet ook hoe wij anderen laten lijden. Hij ziet ook hoe wij mensen kunnen helpen en het niet doen. Hoe wij ons hart verharden en meegaan in de cultuur. En zeggen, ja, dat is hun probleem. Ik moet bezig met mijn eigen dingen. Hij ziet hoe we anderen kwetsen met woorden, met gedachten, met blikken, met oordelen. Hij ziet de gevolgen van onze keuzes voor anderen, voor onze kinderen, voor onze familie. Voor mensen wereldwijd waar we nooit van gehoord hebben. Maar die we hadden kunnen helpen. God voelt dat allemaal. En er staat in Genesis 6, vers 5. Dus als de zonde op aarde groot wordt. En als de zondvloed gaat komen. Dan staat er niet zo van, God vond het maar niks. En oké, dag, een bak water eroverheen. Dus er wordt dus in zulke persoonlijke woorden, schrijft God over zichzelf. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Daar staat eigenlijk, hij was diep gekwetst in de MBV staat er. En letterlijk staat er, het sneed hem in zijn hart. En het woord gebruikt wordt ook voor in hout kerven, iets diep snijden. Wordt daar gebruikt in het Hebreeuws. Niet zo van, God wil hem nou een afstandelijk ergens, hij haalt de statistiek, haalt dit door een machine. En denkt van, nou, dit is eigenlijk niet zo best, bam. Nee, het snijdt hem in zijn hart. Omdat hij liefde is. Omdat hij liefde is. Snijdt hem alles. Wat zijn geliefde kinderen pijn doet. Het snijdt hem door zijn hart. Hij bloedt, snijdt hem alles wat zijn geliefde kinderen pijn doet. Het snijdt hem door zijn hart. Hij bloedt, zoals Jezus bloedde voor ons. Gods hart bloedt al vanaf het begin van de zondeval. bloedt zijn hart. Jezus is het lam dat is geslacht voor de grondlegging van de wereld, zegt Openbaring. Hij was dat al. Hij werd het niet in één keer. Oh, de God die zijn. Jezus, God werd in één keer de God die ons lijden op zich neemt. Hij was het al die tijd al. Zijn hart. En omdat God liefde is, zo intense liefde is. Omdat God lief heeft, haat hij. God haat omdat hij lief heeft. Hij haat geen mensen. Maar hij haat alles wat die mensen kapot maakt. Je ziet mijn lieve kleine langharige Simpson hier vooraan. Nog nooit geknipt vanaf zijn geboorte. Alleen hier voor zijn oogjes een beetje. En ons cadeautje van de laatste 4 jaar, 5 jaar. Ons ook door heel veel moeilijke momenten gesleept heeft. En hij is echt sinds geboorte nooit geknipt. Daarom is hij ook zo sterk. En hij had vorig jaar echt een Delilah in zijn klas. Serieus. We zeiden, als ze bij de scharen gaat staan. Ze wil je kracht roven, jongen. Dat is onze kleine Alejandro. Maar als iemand hem wat aandoet. Ben ik een goede vader als ik zeg. Ja. Heeft een moeilijke jeugd gehad. En ik kan hier niks aan doen. Ben ik dan een goede vader? Of ben ik een goede vader als ik hem helemaal in elkaar sla? Wat vind je zelf? Nou, dat mag daarmee niet. Ja, nee, als je mijn kind wat aandoet, ik sla je in elkaar. Je moet nog andere wang toekeren ook nog. Snap je? Dat is de liefde van een vader. Het is de liefde van een vader. Die boos wordt als zijn kind wat wordt aangedaan. Ik heb ook nog een dochter. En als ze gaat trouwen en die man behandelt haar niet goed. Ken je die oude reclame van een paar jaar geleden van zo'n Nederlander die gaat trouwen voor chips reclame. Die gaat hier trouwen met zo'n Italiaans meisje. En die ziet allemaal van die maffia, zo'n maffiafamilie, weet je. En dan komt die vader, die komt hem feliciteren zo, dat je mijn dochter getrouwd hebt. Maar die wijst zo naar zijn dochter en zo van, als je haar niet goed behandelt. En dan pakt hij zo'n chips en dan gaat erop dat die chips zo lekker knapperig is. Dat is de reclame dan. En dan kijkt hij hem aan en die zo. En die Nederlandse jongen zo. Dus die weet dat hij die dochter van die maffiabaas goed gaat behandelen. Nou, God is die maffiabaas. Je snapt wat ik bedoel, hè? Je snapt wat ik bedoel. En God heeft vaak tegen mij gezegd, Chris, ik ben niet alleen je vader, ik ben ook je schoonvader. Dus ik let goed op hoe ik zijn dochter, ook zijn prinses behandel. Dus een vader die lief heeft, die haat alles wat zijn kinderen kapot maakt. En dat is met emotie, dat is met een diepte. Als je niks haat, hou je van niemand. In Malachi bijvoorbeeld, in Malachi 2 vers 16, een vaak verkeerd begrepen tekst, daar staat, God zegt, ik haat de echtscheiding. En heel veel mensen die denken daar niet heel goed over na. Of die schieten meteen in hun emoties. Oh, ik ben gescheiden, dus God haat mij. Nee, dat staat er niet. Ik haat de echtscheiding. Waarom? Omdat hij houdt van de betrokken vrouw, van de betrokken man, van de betrokken kinderen. Want die zielsveel van je houdt. Haat hij de gevolgen daarvan. En zo kunnen we zeggen dat omdat God criminelen en hun slachtoffers lief heeft, haat hij diefstal, fraude. Bedrog, omdat God hongerlijdende mensen lief heeft, haat hij vriendjespolitiek, corruptie en zelfverrijking. Omdat God behoeftige mensen zo intens lief heeft, haat hij belastingontduiking. Omdat God, ik weet niet of ik dit nog mag zeggen, anno 2018. Omdat God moslims lief heeft, haat hij de islam die hen gevangen houdt. Omdat God atheïsten lief heeft, haat hij het atheïsme. Omdat God baby's en hun moeders lief heeft, haat hij abortus. Omdat God lief heeft, haat hij. Dus als we alles gaan zien door de lens van de liefde van God. En daarom zegt God, bijvoorbeeld 1 Korinthe 3 vers 17, die is heel heftig, zoals als iemand de tempel van God te gronde richt. Dus als iemand de kerk verwoest. Of als iemand, wij zijn de tempel, ons verwoest. God zal hem te gronde richten. Want de tempel is heilig. En de tempel die zijn jullie. Dat zijn heftige teksten. Omdat God liefde is, En als iemand een ander tot zonde verleidt, het is beter dat hij een molensteen om je nek krijgt en in de zee gegooid wordt in die plas of iets dieper. Het is beter voor sommigen dat ze nooit geboren zijn, zegt Jezus. Als je iemand tot zonde verleidt, want één ziel is zo kostbaar. Eén, we zeggen altijd, Jezus was gestorven voor jou ook, al was jij de enige, toch? Dat klopt, staat niet in de Bijbel, maar het is een mooi beeld. Eén persoon die wij tot zonde meeslepen in een zonde, is voor God een mensheid die we meeslepen in zonde. En een Joods gezegde luidt, als je één mens doodt, dan dood je de hele wereld. Als je in één mens redt, red je de hele wereld. Nou, we zijn in het Holocaust Museum geweest vorig jaar in Jeruzalem. En ik geloof dat God een monument heeft, een gebouw heeft. Voor elk menselijk lijden. Voor elke persoon. Hij besteedt er zijn volle aandacht aan. Hij is als het ware een museum waar je uren doorheen kan wandelen. Van elk moment in jouw leven. En elk moment van ieder persoon in Congo die nu lijdt. Onder de burgeroorlog. Of ieder persoon in Zuid-Soedan. Of iedere Chinees. Van al die miljarden. God is liefde. En daarom bestaat de hel. En is de hel eeuwig. En daarom is God niet goed. Zonder de hel. God is geen goede God. God wordt niet een betere God als we de hel strappen. Zonder hel is God niet goed. Het bloed van de mensen, wat onschuldig vergoten is, roept, zoals het bloed van Abel roept naar God. Heer, wanneer doet u hier wat aan? Heer, wanneer, hoe lang nog voor u ons wreekt, roepen de zielen onder het altaar. Maar God is liefde. En God wil deze daders, deze moordenaars, deze mensen die hadden kunnen helpen, maar het niet gedaan hebben. Die het niet hadden gewoest. Die het niet hebben geweten, zogenaamd. God wil ze tijd geven om tot inkeer te komen. Want hij wil niet dat ze verloren gaan. En daarom, 2 Samuel 14, vers 14. Wij zullen zeker sterven. En als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten. Dat niet meer verzameld kan worden. Maar God echter neemt het leven niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. God denkt plannen uit. Die mensen van wie ik zo hou, maar op wie ik ook zo boos ben, zo rechtvaardig verontwaardigd ben. Ik wil niet dat ze verloren gaan. En God denkt plannen uit om iedere zondaar te redden. Om ieder mens te redden. Hij denkt plannen uit. En hij heeft geen gebrek aan computercapaciteit, aan RAM-geheugen. Van, oh, dat wordt een beetje een moeilijke berekening. Hij heeft met iedereen, voor ieder mens, hij denkt plannen uit. Hoe kan ik die bereiken? Hoe kan ik die Belg bereiken? Hoe kan ik die Japanner bereiken? Hoe kan ik die Katwijker bereiken? Of Groninger? Hoe kan ik hem bereiken? Hoe kan ik haar bereiken? Hij denkt plannen uit. Wie kan ik daarvoor gebruiken? Kom, ik heb daar een paar christenen. Ik ga hem tot ze spreken. Ik ga een preek aan ze geven. Ik ga ze aanspreken door de Heilige Geest. Oh, ze luisteren niet. Ze zijn bezig met hun eigen dingen. Heb ik nog iemand anders? En natuurlijk gaat dat allemaal veel sneller. Dat God niet denkt van, God weet alles van tevoren. Maar God denkt plannen uit. Hij wil een verstotene terugwinnen. Zijn liefde zet God in vuur en vlam. Maakt hem strijdlustig. En roept ons op. Vecht met me mee. Bid met me mee. Plan met me mee. Hoe gaan we ze bereiken? Hoe gaan we dit herstellen? Hoe gaan we het koninkrijk van Satan omvergooien? En mijn koninkrijk vestigen? Come on. Het hart van God schreeuwt tot ons. In Ezechiël 18 vers 23. Denken jullie dat ik het toejuich? Als een slecht mens sterven moet. Dat God denkt, yes, mooi, ik heb de hel weer lekker vol. Hij heeft het verdiend. Tuurlijk iedereen heeft het verdiend. Maar God zegt, denk jij echt dat ik het toejuich als een slecht mens sterft en verloren gaat? Het gaat gebeuren, het moet gebeuren. Maar God zegt, nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Laat nooit toe in je gedachten dat God dat niet zou willen. God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. En daarom, in Jesaja 30 vers 18, ook prachtig. De Heer wacht op het ogenblik dat Hij ons genadig kan zijn, zegt hij door de profeet heen. Dus God wil iedereen genadig zijn, maar Hij is niet automatisch genadig. Want het is wel onvoorwaardelijke liefde, maar niet onvoorwaardelijke genade. Denk daar eens over na. Anders is iedereen gered. Zien we Hitler, wonen straks naast Hitler in de hemel. Hoe is het, buurman? Goed. Gods liefde is onvoorwaardelijk en blijft altijd actief zolang er een kans is. Maar zijn genade is niet onvoorwaardelijk. Iedereen heeft ergens een voorwaarde. En sommigen leggen het hier, sommigen leggen het daar. We moeten zorgen dat we Bijbelse de voorwaarden weten. Bekering, oprechte bekering, geloof in Jezus. En daarin volharden, met vallen en opstaan, maar daarin volharden. Niet onze eigen werken redden ons dan, het bloed van Jezus. Maar God wacht op het moment dat Hij ons genadig kan zijn. Hij wacht op het moment, wanneer breekt zijn trots nou eens een keertje? Wat kan ik doen om hem wakker te maken dat hij niet uit zichzelf zo stoer en zo heilig en zo rechtvaardig is als hij denkt. Wat kan ik doen om te bewust te maken dat ik de ware God ben? God wacht op het moment dat hij ieder mens genadig kan zijn. En God huilt. En het snijdt hem door zijn hart als iemand zich niet bekeert. En het rechtvaardige oordeel moet komen. En Jezus komt dan op aarde. God wordt mens. Het is Kerstmis is passie. Het is de passie, het is het vuur van God. Wat zich vertaalt in een baby. Gods liefde, Gods strijdlust wordt een baby. Gods liefde komt in actie. Gods liefde wordt vlees. Het woord wordt vlees. Jesaja 59 vers 15. Maar de Heere zag het. Het was slecht in zijn ogen dat er geen recht op aarde was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. En toen bracht hij op eigen kracht redding. Yeshua, Yahweh is redding. En zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan. Hij zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan. En hij hulde zich in de mantel van de strijdlust. De strijdlust van God bracht die baby op aarde. Maakte Maria zwanger, zegt, nou ga ik het zelf doen. Was geen nieuw plan hoor, was al lang gepland. In een Titus 3 vers 4 en 5. Toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Gods bewogenheid zet hem aan tot actie. En dan komt liefde van God onze redder openbaar geworden. En heeft hij ons gered. Gods bewogenheid zet hem aan tot actie. En dan komt Jezus en dan wordt hij mens. En dan laat hij zien hoe het moet. En dan zien we de bewogenheid van God in het gezicht van Jezus. Dan zien we Jezus en er komt een weduwe aan. En haar enige overgebleven zoon die sterft. En dan ziet hij de begrafenis. En dan gaat er niet ergens een computer werken van... Pip, 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 pip. Het zou strategisch zijn als je nu die jongen uit de dood gaat opwekken. Want zoveel effect, zoveel views op YouTube als je het doet. Nee, wat gebeurt er? Toen de Heer haar zag, Lucas 7 vers 13, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar, huil niet. Bam, zoon uit de dood. Het was geen strategie alleen. Achteraf was het natuurlijk heel strategisch allemaal. Maar het is de innerlijke bewogenheid van God die we zien in Jezus. Die huilt als een vriend sterft. Die huilt over Jeruzalem. Oh Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie willen verzamelen. Maar jullie hebben het niet gewild. En nu zullen jullie verwoest worden. Jullie kinderen zullen gedood worden. Omdat je het moment niet hebt herkend. Dat de God naar je omziet. De mensen, de vrouwen van Jeruzalem huilen over hem. Als hij het kruis draagt. En Jezus zegt, huil niet om mij. Dit is niet het ergste lijden wat ik nu meemaak. Het lijden van Jezus is niet het ergste lijden wat er zal zijn. Wist je dat? Dat klinkt bijna heel erg. Het is heel heftig. Passion of the Christ, we hebben het allemaal gezien, denk ik. Wauw. Maar Jezus zelf zegt, huil niet om mij. Er komt iets veel ergers. Huil om jezelf en om je kinderen. Als je je niet bekeert. Als ze dit doen met het groene hout, wat gaat er met het dorre hout gebeuren? Bam. Heb je wel eens nagedacht over die uitspraak? Huil om de mensen die verloren gaan. Die zich niet bekeren. Huil. Jezus zegt huil. Het is goed om te huilen over Jezus. En dat doe ik ook af en toe. En de liefde van hem. Maar dan, die tranen moeten mij drijven, man. Ik moet huilen om de mensen die nog zonder hem leven, die afsteven op het oordeel. En God wil ze verzamelen. God denkt plannen uit om ze te verzamelen. Waar zijn onze tranen? Waar zijn onze tranen? En Jezus, liefde. Zien we ook in Matteüs 9, vers 35. Hij ziet de mensen. Hij ziet dat ze voortgejaagd en afgemat zijn. En hij denkt niet bij zichzelf. Ja, hadden ze maar beter voor zichzelf moeten zorgen. Ik schrijf wel een boek met 7 stappen tot niet zo voortgejaagd leven. En dan verdien ik nog wat geld aan. Jezus wordt innerlijk bewogen over de mensen. Hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. En hij zegt tegen zijn discipelen. En hij begint allemaal die lui te genezen. En zegt, we gaan door. Ook al ben ik moe. En als doodmoe in dat hoofdstuk zien we dat. En hij zegt, nee, we gaan door. En hij gaat over zijn grenzen. Hij zegt niet van, nou ben ik moe. Nou heb ik me-time nodig, weet je wel. Nee, come on. Verleg die grenzen. We gaan door. We gaan die mensen helpen. Maar hij zegt ook tegen de discipelen. Kijk, zie je wat er gebeurt? Ik kan dit niet alleen. De oogst is groot. De arbeiders zijn weinig. Er is zoveel nood. Maar er zijn zo weinig mensen die zich laten toerusten. Om te worden als ik. Om te kunnen doen wat ik doe. Bid de Heer van de oogst. De eigenaar van de oogst. Oftewel de God die de eigenaar is van al die mensen die nog op het veld staan. En die gaan rotten binnenkort als ze niet op tijd worden binnengehaald. Bid de Heer van de oogst dat hij meer arbeiders uitstuurt in zijn oogst. En direct daarachterna, hoofdstuk 10 vers 1, stuurt hij zijn discipelen erop uit. Die gasten ontwikkelen zich veel te langzaam. Ik stuur ze op stage. 2 en 2, hier, bam, autoriteit, ziekte te genezen, demonen uit te drijven. Ga ervoor. Ze zijn nog helemaal niet klaar, maar gewoon maak maar fouten, leer maar. En ga maar zien wat de kracht van God kan doen. Meteen, zijn liefde, zijn bewogenheid zet zich om in missie, zending, vuur om te gaan. Leef dat vuur in ons. Leef dat vuur in jouw kerk. Leef dat vuur in je hart. En als we de emoties van God zien. God is Marcus 3 vers 5. Dan zien we dat ook Jezus boos wordt. Misschien kennen we het verhaal. Jezus is liefde. Hè? God is liefde. We kennen dat verhaal waarschijnlijk van de tempel. Dat hij de tafels omver gooit en zo. Weet je? De boosheid van Jezus. Als het huis van God misbruikt wordt. Voor onze eigen vlees. Voor onze eigen doeleinden. Maar deze ook Marcus 3 vers 5. Er komt een man met een verschrompelde hand de synagoge in en binnen. En de mensen zijn niet bezig met, oh man, wat zou ik voelen als ik een verschrompelde hand had? Nee, ze zijn bezig. Gaat die op Sabbat mensen genezen, dan gaan we hem pakken. Ha! Wat een duivels zijn wij zonder Gods hulp. En Jezus die zet hem in het midden. En zij denken dat ze hem testen, maar Jezus test hun. En hij zegt, ga jij maar in het midden staan, zegt Jezus. Ik zie zo zijn blik voor me. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd, vers 4, Marcus 3, vers 4, is het geoorloofd op Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Wat zijn we toch een huichelaars, als wij mensenvrees hebben. Ik zeg niet zij, ik zeg wij. En deze vind ik, deze moet je op in laten werken, dit moet je voor je zien. Marcus 3, vers 5. En nadat hij hen allemaal rondom toornig aangekeken had. En tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart. Genas hij de keel. Even voorstellen. Jezus wordt op de proef gesteld. Ze denken, we gaan hem pakken. Jezus denkt, wat nou? Jij gaat me pakken. Ik ga jou pakken. Ik ga jou testen. Ga in het midden staan. Wat denk je? En ze zeggen niks. En hij kijkt ze rondom toornig aan. 1 voor 1. Als er 100 man zat, dan was hij lang bezig. En het vuur staat in zijn ogen. Zoals Johannes hem ziet op Patmos. Hij zit vuur, ogen van vuur. En met dat vuur, met de verontwaardiging, bedroefd over de verharding van een hart. Jezus is bedroefd over de verharding van hart. Door religie of door wat dan ook. En hij is boos. Kijk naar die man. Kijk naar hem. Zie hem. En hij zegt, ik genees hem. Dit is het hart van God. Jezus is gepassioneerd. Jezus Het woord passie komt bij Jezus vandaan. Het lijdensweg van Jezus. En we zien deze passie ook als hij naar het kruis gaat. We zien het in zijn apostelen. We zien het in Paulus, die zegt 2 Korinthe 5 vers 14. Hij zegt, namens Christus smeken wij u. Laat je met God verzoenen. Ik bedoel, Paulus is gered op dat moment. Hij zegt, weet je, ik ben verzoend met God. Als je smeekt, smeek je meestal voor jezelf, toch? Die ander ziet niet hoe moeilijk jij het hebt. En jij wil hem bewegen. Je wil die ander bewegen van binnen. En de biologen zeggen, ja, de evolutionisten zeggen, ja, een traan, dat hebben we mensen geëvolueerd. Zonder doel, natuurlijk, allemaal toevallig. Maar er zit toch weer een doel achter, stiekem. Heel raar. Dit traan, ja, dat is zodat je anderen kan bewegen en te zien wat je voelt. Dat is hun reden. Nou, als jij smeekt of als jij huilt om iemand anders, wat is dat voor iets raars? Paulus is zelf gered en hij smeekt de mensen die zelf in de problemen zitten. Hij smeekt hun alsjeblieft. Word wakker. Ik smeek jou. Niet om mij, maar om jou. Smeek ik jou. Huilt die. Laat je met God verzoenen. Ik zie gepassioneerde apostelen. Ze geven allemaal hun leven. Allemaal behalve Johannes. Die wou het wel, maar het lukte niet. En ik zie Paulus smeken. Ik zie Paulus zeggen, Handelingen 20 vers 31... Denk eraan dat ik niet heb opgehouden, nacht en dag, jullie onder tranen terecht te wijzen, om op Gods weg te blijven. Onder tranen terecht te wijzen. Voorgangers, oudsten, predikers. Je hoeft niet elke keer een traan, even wat uien meenemen, dan kan ik het pastorale gesprek. Maar is jouw hart zo, dat je hart huilt als iemand Gods weg verlaat, als iemand ongehoorzaam is aan het woord? Mag het alleen tussen 9 en 5 of is het ook dag en nacht? Dit is de passie van Jezus die leeft in hem, in Paulus. Paulus zegt Galaten 4 vers 19. Mijn lieve kinderen, omwille van wie ik barensweeën doorsta, totdat Christus in uw gestalte krijgt. En alle dames onder ons, alle moeders onder ons, weten hoe heftig zo'n pijn is. En Paulus heeft dat niet gevoeld, maar Paulus die weet en die zegt, ik voel zo'n soort pijn. Als Jezus nog niet geboren is in jullie. Als jullie nog niet op Jezus lijken. En ik ben bereid zoals een vrouw die oerkracht die in een moeder vrijkomt. Ook al gaat het helemaal kapot. Dit kind moet er komen. Dat had Paulus ook. En dit zet God niet in de Bijbel om te denken, kijk eens hoe stoer ze vroeger waren. Leuk hè, nou jullie hoeven dat niet. Nee. God daagt ons uit. Kun jij met mij op deze manier liefhebben? Kun jij barensweeën doorstaan? Helemaal kapot gaan misschien. En weten dat je straks gehecht moet worden en moet herstellen. En kun misschien blijvende schade oplopen. Maar dit kind moet geboren worden. Kun jij zo'n passie hebben? Kunnen wij dit doen? Ik geloof de kerk die zo'n bewogenheid heeft, gaat groeien. En dan kun je zeggen wat je wil. Ja, Europa is een postchristelijke tijdperk. Nee, niks ervan. Als wij als kerk midden in al die lauwheid en wetteloosheid en wij kunnen deze passie hebben, de kerk gaat groeien. Come on, dit kan toch niet anders? Als die liefde van God op zo'n manier vertaald gaat worden, vlees wordt in ons. Dat de liefde van God ons beweegt, ons motiveert, ons ontroert. Als we gaan liefhebben, gaan voelen zoals hij voelt. We kunnen niet alles voelen wat hij alleen kan voelen. Dat is te veel. We kunnen ook niet de hele wereld voelen. Dat kan alleen hij. Hij heeft onbeperkt. Wij kunnen maar een beetje aan. En dat snapt God ook. Maar we kunnen vaak wel veel meer aan dan we tot nu toe dragen. Dus we stompen ons zo makkelijk af. We sluiten ons af en zeggen nee. Terwijl God zegt, wil jij met mij pijn lijden? Wil je met mij barensweeën doorstaan? Wil je met mij gesneden worden in je hart om de ellende, om die dingen die ik haat, omdat ik lief heb. Er is een goede vriend van mijn vrouw gestorven. Een paar maanden geleden op Aruba, onze laatste maanden daar. En mijn vrouw is bij hem op school gezeten. En een zus, en had gewoon een vriendengroep. En We zagen hem af en toe. En mijn vrouw ging af en toe op bezoek en bij zijn moeder langs. En we wisten ergens goed, ja, hij is bezig in de drugs. Gaat niet altijd goed, vertelde ons soms. Eén keer op een zondagochtend, we kwamen als een gemeente binnen. En ik was altijd vroeg, want ik leidde ook de aanbidding altijd erbij. En was hij vroeg, heel vroeg in de ochtend was hij daar al. En ik zag, wat doet hij hier? En hij kan helemaal niet zo goed Nederlands, we hadden een Nederlandstalige kerk. Colombiaanse jongen, half Colombiaans, half Nederlands, maar alleen Spaanstalig. En hij was in een psychose daar en hij was verward. Ik dacht, wat gebeurt hier? Weet je, want soms zagen we hem. Ik dacht, wat gebeurt hier? Weet je, want soms zagen we hem. En de laatste maanden van zijn leven. Nou goed, hij heeft zelfmoord gepleegd op zijn kamer. We hebben de begrafenis meegemaakt. Onverwacht moest ik ook nog wat zeggen. Die dag. Wat zeg je dan? Wat doe je dan? En we ontdekten op de begrafenis. Er was een jongen. Die zelf ook uit de drugs. Heel lang in de drugs gezeten gehad. Een jaartje vrij was daarvan. En die tot bekering gekomen was. En die hem sindsdien elke dag. Of elke week meesleepte naar de kerk. En een paar keer ging hij mee en bad het zondagsgebed. Maar hij zei, ja, ik kan het niet, ik weet het niet. We weten niet zo goed alle details daarvan. En wat deze jongen ons vertelde. Ergens geloofde hij dat hij het niet meer kon, of dat hij te ver was gegaan. En deze jongen, op een gegeven moment kwam hij hem weer halen om naar de kerk te gaan. Dun, dun, dun. En hij deed niet meer open. Hij wist dat hij thuis was. En hij deed niet meer open. Na een paar keer proberen, is hij ermee gestopt. En dit gebeurde. En ons hart huilde. Die hele vriendengroep van mijn vrouw. Meesten gaan niet naar de kerk. Iedereen werd wakker. Oh, wat hadden we kunnen doen? En we hebben een collecte gehouden. Zo indrukwekkend. En Nathalie heeft er gestaan. En onze kerk heeft flink wat bijgedragen. Het heeft enorm veel goeds uiteindelijk gebracht. Want heel veel van die vriendengroep waren heel sceptisch geworden tegen de kerk. Heel veel wetticisme wat ze gezien hadden. En het brak hun hart gelukkig voor een deel weer open. Maar we werden allemaal wakker. Wat hadden we kunnen doen? Wat hadden we kunnen doen? Je voelt de pijn van God. Je ziet de pijn van de familie. Je ziet de pijn van hem. Moeder en zus. Die allebei. Moeder was toevallig in Nederland voor een operatie. Kon niet terug. De zus woonde in Nederland. En was net op het punt van bevallen toen het gebeurde. Konden ook niet terug. Konden de begrafenis niet regelen. Dus ze hebben collecte gehaald en met een ander, onder andere Leef Aruba, maar ook heel veel mensen van het eiland. Is die crematie betaald? Is daar een soort nog waardig afscheid kunnen komen voor hem? En het zet ons stil bij de vraag. Die jongens, die mensen die we tegenover ons hebben, hoe lang hebben ze nog? Wat kunnen we doen? Wat zijn de gevolgen van zonde? Wat zijn de gevolgen? Hoe eeuwig zijn ze? Zet het ons in beweging. Laten wij ons in beweging zetten. De liefde van God roept in ons binnenste. Colossenzen 3 vers 12. Je moet je kleden in innig medeleven. In goedheid. En goedheid, het woord betekent hier in het Grieks nuttige goedheid. Vriendelijkheid waar iemand wat aan heeft. Je moet je kleden in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Innig medeleven. Innig medeleven. Dat is God. God zegt, dit ben ik. Wil je worden als ik? Innig medeleven met iedereen. Kun je stilstaan bij een schoonmaker, bij je keukenpersoneel. Je kunt niet met iedereen de hele dag praatjes maken. Maar kun je eens kijken naar mensen. Wat zou God willen? Wat kan ik hier doen? Wat kan ik hier doen? Bij je kapper, bij je collega, bij de persoon naast je in de file die je afsnijdt en zich zacht. Innig medeleven. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, die zei, de beste training die ik zou, als het kan, als het had gekund, eigenlijk wil ik maar één training, theologische training geven aan mijn heilsoldaten, aan mijn officieren. 24 uur bungelen boven de hel. De beste training die je iemand kan geven. Ze schreven Ze gingen in Los Angeles een nieuw korps van het Leger des Heils oprichten. Het Leger des Heils is vurig begonnen, krachtig, jongens. En militant, daarom ook leger. En in Los Angeles, volgens mij, of in Californië ergens, wilden ze een nieuw korps beginnen. Het lukte maar niet. Niemand wou, ja, ze konden niemand, geen zielen winnen. En ze schreven een telegram in die tijd, of telegram, schreven ze naar William Booth. En William Booth schreef twee woorden terug. Try tears. Probeer tranen. Alles wat hij schreef. Kon geen toelichting erbij geven of deed bewust niet. En die lui snapte het. Ze gingen op hun knieën. Ze gingen bidden. Ze lieten zich bewegen door God. En die gemeente die ontplofte. Dat is nog eens een gemeentegroeistrategie, ja toch? En een paar seminars vervolgen. 7 stappen naar tranen. Laat je raken. Onthard je hart. Krap de eeltlaag eraf. En vecht. En vecht. Ik deel hem bijna elk jaar hier, denk ik. Mijn favoriete tekst. Nehemia 4, vers 14. Een nieuwe vertaling is het volgens mij vers 8. Wees niet bang voor de vijand. Maar denk aan de grote en geduchte Heere. En vecht voor je volksgenoten, je zonen, je dochters, je vrouwen en je huizen. Ik vecht voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Want ik weet als ik dichtbij, als ik on fire blijf voor Jezus, als ik mijn hart puur hou. Als ik blijf doen in het pad wat hij uitgestippeld heeft. Als ik in zijn plan blijf, dan vecht ik ook voor hun en geef ik hun de grootste kans. Om maximaal Jezus te zien door me heen. Zodat ook zij zijn weg gaan volgen, nu en de rest van hun leven. Ik vecht voor mijn familie, voor mijn vrienden. Ik vecht voor mensen die ik nu nog niet ken, maar die God wil bereiken door ons heen. Wij vochten om voorgangers te zijn, om het te blijven. Man, wat heeft de duivel ons in Zutphen en op Aruba, wat heeft hij ons in elkaar willen slaan en ook redelijk gedaan. Maar we wisten op dat moment, zoals Jezus, we moeten volhouden omwille van Gods eer. En ik weet, God is mensen aan het redden hier. En als ik dan terugkijk en zie de mensen die gered zijn, dan denk ik, dank u Heer. Het is niet allemaal ons, maar een deel ervan. En toen we vochten om op Aruba te blijven, toen de duivel ons het eiland af wou slaan aan alle kanten, echt waar. We wisten, we moeten vechten voor mensen. En ik kende ze toen nog niet, maar we kennen ze nu wel. We kennen het stelletje dat op Aruba kwam en dacht, ik wil nooit meer wat met God te maken hebben. En toevallig kwamen ze op een connectavond en ze dachten, dit is een sociaal iets. Lekker vrienden maken, want we zijn hier als Nederlanders op Aruba. En ze kijken zo boos toen het ging over de Bijbel. En toen door de vraagstelling, wat niet mijn onderwerp, ging het ook nog over de hel en over oordeel en over eindtijd. En ze werden steeds bozer en wow. Maar de volgende keer kwamen ze tot bekering, ze bleven toch gaan. En ze hebben ze gedoopt in de Blauwe Zee. En zij ging nog meezingen op het laatst. En nu dienen ze mee in de gemeente in Utrecht. Ze geven zelf alfacursus en leven helemaal op de kop. Of het meisje, want als juf daar op het eiland was, en ze gaf overdag de kinderen les. Maar s'avonds dronk ze zich zat en gebruikte ze drugs. En kon ze nog net ogen open houden de dag erna om die kinderen les te geven. En ze ging met rare relaties mee, met dealers. En ze werd geraakt, de eerste zondag van onze gemeente. Werd ze zo geraakt. Ze maakte die relatie uit. En ze ging keihard voor Jezus. Of het kokkinnetje in het Indonesisch restaurant. Mijn vader was op bezoek en we spraken eraan. Heeft u ook risoles? Indoos, je weet wat ik bedoel. Geen risoles op Aruba. En ze kwam achter ons aanrennen stiekem zonder dat de baas het hoorde. Ja, ik maak zelf risoles, maar de baas mag het niet weten. En we vroegen gewoon, God wil daar iets doen. En we vertelden dat we christen waren. En ze zegt, ik ben moslim, Javaans, Surinaams. Maar ik ben zo bezig eigenlijk. Ik heb soms een tv-prediker gezien. En ik voel, wauw, die Bijbel, dat is wel mooi. En ze had al de Bijbel stiekem gedownload, maar niemand mocht weten op haar telefoon. Ze was al een beetje aan het lezen. Ze hebben uitgenodigd op de Connect-avond en mijn vrouw bidt voor haar samen met de andere vrouwen. Ze wordt geraakt door de kracht van God, kan voor het eerst in jaren weer normaal slapen. Komt tot geloof. Goed, verhuis naar Bonaire, ga daar naar de kerk. En leef nu met de Heer. En zo kan ik doorgaan. En doorgaan. Met verhaal na verhaal, letterlijk, kan ik tot 5 uur 's middags alleen maar verhalen vertellen over bekeringen. Die we hebben mogen zien van dichtbij. En als je dat ziet, dan denk je, dank u Heer. Ik hou er niet van als de duivel me verrot slaat en als ik helemaal kapot ga. Ik hou er niet van. Als mijn gezin ook dat mee moet voelen. Maar Heer, als u dat blijft doen, vind ik alles goed. Als u dat blijft doen. 2 Timotheus 2, vers 10. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de redding in Christus Jezus mogen ontvangen met eeuwige heerlijkheid. Handelingen 20, vers 24. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Doe je dat? Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Als ik maar mijn wedloop met blijdschap mag volbrengen en de bediening die Jezus mij heeft toevertrouwd. Mag God jou bewegen. Als jij bewogen bent over misbruikte kinderen, over echtscheidingen en hun gevolgen, over zieke mensen, over mensen die hun verdriet wegdrinken of wegeten, wegfeesten, wegverdoven, over vluchtelingen, een oorlog in Syrië of in Jemen of in Afrika, op de zee, of over massaverkrachtingen in Congo. Als je bewogen bent over met aids besmette kinderen, over lijmsnuivende kinderen in Brazilië. Als je bewogen bent over de huismoeders in Amerika die allemaal aan de crystal meth gaan. Als je de huismoeders in Amerika die allemaal aan de crystal meth gaan. Als je bewogen bent over de mensen in jouw dorp die zonder Jezus leven, in jouw stad. Ga dan God zoeken. Laat je bewegen. Zeg, Heer, beweeg mij. Raak mijn hart met wat u raakt. Genees mijn hart en maak mij rein. Dat lied is zo mooi, we gaan het zo zingen. Genees mijn hart, Heer. Natuurlijk moet je soms even genezen en bijkomen. God vraagt niet altijd van je dat je de zending in gaat en op straat evangeliseert. Soms moet je gewoon bijkomen. Laat God jouw hart genezen. Maar met als doel dat je kan uitdelen van die genezing, van die liefde die je ontvangt. Als jij bewogen bent, als je God jou mag bewegen, leef dan heilig en toegewijd. En haat het kwaad, ook in jou en door jou heen. Haat alles wat lauwheid in jou veroorzaakt, wat jou afleidt. Haat alles wat jou blokkeert of onvruchtbaar maakt. Haat alles wat ook maar kan toeleiden dat je één persoon minder bereikt met die liefde. Lees je Bijbel, ontwikkel jezelf. Bouw je geloof op, dan vecht jij. Dan lijkt het of je egoïstisch bezig bent, maar als je dat met dat doel doet, je gaat naar conferenties, dan vecht je. Je leest een boek en dan vecht je. Niet alleen boeken blijven lezen natuurlijk, hè? Om weer uit te delen wat je daar ontvangt. Je laat God tot je spreken. Je bouwt je gebedsleven op. Je laat je klaarmaken. Je laat je toerusten om uitgestuurd te worden in de oogst. Als je bewogen bent, zet je dan in je gemeente waar God je plaatst. Bid dan over de gemeente waar God je plaatst. Ga niet zomaar weg en blijf niet zomaar, maar luister naar Gods stem. Zorg dat je bent waar je moet zijn. Je hebt één leven gekregen om mensen te redden. Maak dan elke keuze bewust in afhankelijkheid van God. Wees bereid risico's te nemen, gekke dingen te doen, je reputatie op het spel te zetten, mensen je voor gek te laten verklaren, onlogische dingen te doen. Laat jezelf uitrekken als je een spier uitrekt. Kon ik zo ver. Laat je uitrekken. Zeg niet, no, dat vind ik te moeilijk. Dan word je nooit uitgerekt. Dan blijf je dezelfde stramme, stroeve spier die je altijd al was. Laat God je uitrekken. Maak je tent wijder. Maak ruimte voor meer. Maak ruimte voor groei in jezelf. Vraag God wat je kan doen. Vertel mensen over Jezus, al is het stotterend. Nodig mensen uit voor je kerk. Bid voor meer van Gods kracht. Luister naar mensen. Huil en lach met ze mee. Zie iedereen. Bedank mensen die schoonmaken. Die voor je koken. Die dingen doen. Bedank, waardeer, zie offers die mensen maken. In je gemeente. Eer je leiders. Eer de kinderwerkers. Eer ze, bedank ze. Koop cadeautjes voor ze. Wees liefde. Wees liefde. Koop ijsjes als ze weet waar ze van houden. Doe iets extra's. Laat je verliefdheid voor Jezus, verliefdheid op mensen worden. Dat je gekke dingen gaat doen. Gelegen of ongelegen. Vang tranen op. Droog ze af. Word verontwaardigd. Kijk soms mensen rondom je eens toornig aan. Laat je snijden in je hart. Schrijf omzwervingen van mensen op, vang tranen op in een kruik. Word de liefde van God. voor mensen, zoals Hij dat voor jou is. En volhard daarin, al is het met je laatste krachten. Door je tranen heen. Blijf in zijn liefde en geef die door. Zo'n kerk is onweerstaanbaar. Zo'n christen is onweerstaanbaar. Amen. Zullen we dat zijn? Zullen we dat zijn met z'n allen? Ja. Het gaat geweldig worden, mensen. Het gaat geweldig worden. Zullen we onze ogen sluiten? Dank u, o God van onze tranen. O God van onze tranen. De God met pijn in zijn hart, dank u, Heer. De afveger van onze tranen. De notulist van onze omzwervingen. De wever in onze moederschoot. U die haat omdat u lief heeft. U die plannen uitdenkt. Heer, u bent geweldig, Heer. Uw liefde is geweldig. Er zijn twee dingen nodig vandaag. Misschien zijn ze wel bij allebei bij je nodig. Of de een iets meer dan de ander. Het eerste wat nodig is in ons is, we moeten de liefde van God ontvangen. Misschien heb je het nooit gevoeld, of deze week voor het eerst, en er zijn al wat dingen gebeurd. Laat het maar nog maar wat verder doorbreken. Het is niet egoïstisch om nog een keer je helemaal opladen. Net zoals het niet egoïstisch is van een auto om te tanken. De liefde van God, laat die je hart vervullen vandaag. Als je dat nodig hebt, zeg Heer, laat me uw liefde zien. Laat me uw bescherming zien. Laat me zien hoe u me geleid heeft. Laat me voelen. Laat mij voelen dat u voelt wat ik voel. Laat me zien dat u ziet wat ik zie. O God, Heer. Ik wil die liefde ontvangen. Ik wil die liefde ontvangen. Laat me het kruis zien. Laat me Jezus zien. O God, dank u dat u verontwaardigd bent. Dat u de wreker bent van al het kwaad. Ook wat mij is aangedaan. Dank u, Heer. En u weet hoe lang ze nog kans moeten krijgen om zich te bekeren. U bent genadiger dan ik, Heer. Dank u, Heer. En we bidden voor iedereen die ons kwaad gedaan heeft. We vergeven ze. En we bidden, Heer, oordeel, straf ze niet. Maar breng ze tot bekering, Heer. Ja, dat bidden wij. Dat bidden we zoals Jezus dat bad. Maar dank u, Heer. Dank u dat u niet onverschillig op een koude troon zit ver weg. En uw engelen met opdrachten naar beneden stuurt. En de dingen wegdelegeert, weg van uw hart vandaan. Nee, u bent betrokken. Dank u, Heer. Dat u betrokken met mij bent, dat u alles ziet. En ik ontvang uw liefde vandaag. Zeg het tegen hem. Of spreek het hardop uit. Heer, ik ontvang uw liefde vandaag. Ik ontvang uw liefde vandaag. Ontvang zijn troost, ontvang zijn bewogenheid voor jou. Voor jouw situaties, voor je kinderen. Hij ziet je, hij is er. Hij is er, hij weet het, hij begrijpt het. Hij begrijpt het. En het tweede ding wat gebeuren moet is... Misschien ben je al gevuld met de liefde van God. Nu is het tijd om gevuld te worden met de liefde van God voor anderen. Nu is het tijd... Voor jouw tranen voor anderen. Nu is het tijd dat jij anderen gaat smeken. Dat jij anderen gaat bezweren. Zoals Paulus Timotheus, zijn zoon, waar hij intiem mee wandelde. Hij zei, ik bezweer je ten overstaan van God. Dat je vasthoudt aan de opdracht. Want die kerk, die gemeente die ik je toevertrouw, is zo heilig. Ik bezweer je. Hou vast aan wat ik je gezegd heb. Het is tijd voor ons om intens te worden. Het is tijd voor jou om intens te worden. Om verontwaardigd te worden. Om je te laten bewegen. Om niet meer onverschillig te zijn. Maar om te zeggen, Heer, kom maar op. Kom maar op, Heer. Geef me uw emoties. Geef me de intensiteit van uw passie. Heer, een nuchtere Fries of Groninger of Nederlander of niet. Kom maar, Heer. Kom maar op, Heer. Laat me voelen wat u voelt, Heer. Laat me voelen wat u voelt. Is het blijdschap over iemand? Geef me de intensiteit ervan. Is het verdriet? Geef me de intensiteit ervan. Breek mijn hart ook, Heer, over gebroken mensen. En God, laat het in mij vertalen wat het moet zijn. Bij de ene is het heel pastoraal en zacht. Bij de andere is het juist heel evangelistisch en agressief. Maar laat het vertalen in mij, uw liefde. Volgens de persoonlijkheid die, en het plan, de visie die u mij gegeven heeft. Hier ben ik, Heer. Vul me. Laat de liefde van Christus mij dringen. Tot offers, tot het kruis, tot sterven. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik, Heer. Als je die liefde van God wil ontvangen, voor jezelf en schuine streep of voor anderen, ga staan en hef je handen op. Hef je handen op, zeg Heer, geef me liefde. Geef me liefde. Geef me liefde. Geef me liefde. Laten we zingen Hosanna. Hosanna is niet, is anders dan halleluja. Halleluja betekent laat iedereen de Heer prijzen. Hosanna betekent Heer, breng redding. Breng redding. Breng redding, breng uw liefde bij mij. Geef mij uw liefde. Of breng uw liefde aan anderen. Breng redding door mij heen.